Gemeente, je zou kunnen zeggen dat de avondmaalsvierder vijf richtingen opkijkt. Een avondmaalsganger die kijkt naar binnen, hier. In je eigen ziel, om jezelf te onderzoeken in de voorbereiding op het heilig avondmaal. Wij hebben zojuist gelezen over het Pascha in het Oude Testament, dat de Israëlieten dat vierden en vlak voor het Pascha moest al het oude zuurdecem het huis uit. Daardoor moesten ze het huis onderzoeken, opdat al dat zuurdecem van slechtheid en boosheid weg zou gaan. En daar is een voorbereiding ook voor. Naar binnen. Tweede richting waar een avondmaalsvierder naar kijkt, is naar achteren. Je kijkt terug naar het werk wat de Heer Jezus heeft gedaan, volbracht, dat vooral, toen Hij op aarde was. Je kijkt ook naar boven, dat is de derde richting. Want het merkwaardige is dat wij avondmaal vieren op een zondag, op de opstandingsdag. Ik weet dat Hij gestorven is, maar ik weet tegelijkertijd dat Hij leeft. Dat Hij dood geweest is en nu verheerlijkt is aan de rechterhand van zijn Vader. De vierde richting is dat je rondom je kijkt. Ook aan de tafel. Naar de mensen, de broeders en zusters die medeleden zijn van het lichaam van Christus. En je kijkt ook naar de machten om je. Ook dat. En je proclameert als het ware aan die boze machten de dood des Heren. Dat in die dood de macht van de boze is verbroken. En je kijkt natuurlijk ook naar voren. Totdat Hij komt. Als Hij zelf terugkomt en het koninkrijk op aarde zal oprichten. Vijf blikrichtingen. Naar binnen, naar achteren, naar boven, rondom en naar voren. En dan gaan we vanavond gaan we even naar achteren kijken. Dat heilig avondmaal dat de Heer Jezus heeft ingesteld in de nacht waarin Hij verraden werd. En waarom het is ingesteld? Kijk, volgende week vieren wij avondmaal. Maar nu denken we daarover na, van wat doen we dan? En waar komt het vandaan? En waarom doen we het eigenlijk? En waartoe doen wij het? En wie doen dat, avondmaal vieren? Wie? Nou, gemeente, als het gaat over het heilige avondmaal, ja, dan zien we dat daar tekenen zijn. Brood en wijn. Er zijn in het christelijk geloof als het ware drie symbolen. Dat is water, doopwater, brood, avondmaalsbrood en avondmaalswijn. Water, brood en wijn. En die tekenen op zich zijn eigenlijk niet veel, maar het heeft wel een betekenis. Het komt van Joodse symbolen vandaan, dat gaan we vanavond bekijken. Het heeft een christelijke betekenis. Het wijst op de waarde van het werk, de weldaden, de zegeningen van het verlossingswerk van de Heer Jezus. En het is bestemd voor mensen die discipelen zijn van het Koninkrijk van God. Neem nou het avondmaal. Dat is afgeleid van het Joodse Pascha. Dat heb ik gelezen, Exodus 12. Maar het wijst op ons Pascha, die geslacht is. Jezus Christus. Zoals Paulus dat zegt in 1 Korinthe 5. We vieren en we denken aan de verlossing niet zozeer uit de macht van Farao, maar uit de verlossing uit de macht van de zonde en de Satan. En het is bestemd voor zijn discipelen. Nou, ik wil eens gaan letten op het avondmaalsformulier. En dan gaan we letten op de betekenis van die tekenen. Want die tekenen die hebben een betekenis. Op zich brood en wijn, dat stelt eigenlijk niet zo heel veel voor. Het is geen toverdrank, het is niet magisch of zo. Als je dat met dat je dat op je tong neemt en dan moet je een aha-erlevenis krijgen of zo. Nee, zo werkt dat nou ook weer niet. Nee, dat brood dat wordt niet bewaard, dat wordt ook niet aanbeden. We zijn niet katholiek. Wat gebeurt er met het avondmaalsbrood trouwens, en die wijn? Nou ja, goed, wat gebeurt daarmee? Dat wordt weggegooid, denk ik. Dat wordt weggegooid. Niks mis mee. Je kan het aan de eendjes geven, bij wijze van spreken. Het is gewoon brood. Nee, niet. Maar wat maakt het nou bijzonder? Dat is het woord van Christus wat daarover uitgesproken wordt. Het woord en het element, dat maakt het sacrament, zei Augustinus. Dat maakt het tot tekeningen die heen wijzen naar het offer van de Heere Jezus. Doe dit tot mijn gedachtenis, sprak Jezus. Deze drinkbeker is het Nieuw Testament in het, van het verbond dat, van de verzoening voor velen. Het nieuwe verbond, van het bloed van het nieuwe verbond, vergoten voor velen. En die woorden maakt nou dat stukje brood en dat slokje wijn tot iets bijzonders, tot een tekening van zijn lijden en sterven. Het wordt uitgebeeld, ik zie het voor mijn ogen, en het wordt ook nog eens een keer uitgedeeld. Kinderen, ik moest denken in de voorbereidingen van deze preek aan een schilderij. Ik ben ooit eens geweest, in mijn jonge jaren kwam ik nog wel eens af en toe eens in de Zuiderkapel, aan de Sjaloosche Lagendijk, dat witte kerkje. En daar hangt, daar hing, en daar hangt nog steeds volgens mij, daar hangt een schilderij naast de kansel. En dat heeft me altijd gefascineerd. Dat is een schilderij van het, dan zie je op het eerste gezicht, zie je op de schilderij een tafel met brood en wijn. Maar als je nou goed kijkt naar de schilderij, dan zie je achter dat brood en achter die wijn en achter die tafel zie je het gezicht van Jezus Christus. Nou, dat is het. Dat is het. Symbolen worden symbolen. Die uitbazuinen. Ziet, het heil is des Heren. Alleen omdat Hij gezegd heeft, dit is mijn lichaam. Daarom heeft dat gebroken brood voor mij betekenis. Alleen omdat Hij gezegd heeft, drinkt allen eruit. Tot een volkomen verzoening. Daarom is dat slokje wijn voor mij zo vol betekenis. En om, alleen omdat Hij gezegd heeft, doe dit tot mijn gedachtenis, daarom viert de kerk avondmaal. Goed. Dat is inleiding. Ik ga iets zeggen over het. Ik ga twee dingen zeggen. Ik zet boven de preek gedenkt en geloofd. Vorige keer heb ik de inleiding gehouden, vertelde ik u. En nu ga ik naar aanleiding van het formulier, het eerste stukje van het formulier, ga ik iets vertellen over de indeling. En ten tweede over de instelling. Vorige keer was de inleiding. Dat heb ik gehad. Ik ga het nu hebben over de indeling. De opbouw van dit formulier. Even kort. De structuur van het formulier. En dan gaan we letten op de instelling. De openingswoorden van dit formulier. Nou, de indeling. De indeling. Dat avondmaalsformulier, dat is wel genoemd een juweel. Een parel onder de liturgische geschriften. We hebben er 8. 3 zijn er bekend, het doopformulier, dat is de bekendste, het huwelijksformulier, wordt regelmatig gelezen. Predikanten bevestigen, om kerkraadsleden te bevestigen, formulieren. En dan hebben we het avondmaalsformulier, dat is het mooiste, vind ik zelf. Het schoonste formulier. Waarom is dat het mooiste? Omdat in dit formulier de bediening der verzoening, het hart van het evangelie, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, want ik in plaats van u, ik ten behoeve van u, dat zo helder en zo ontroerend wordt verwoord. Er wordt zo teer over de heiland gesproken als over onze lieve zaligmaker. Er wordt gesproken over de heerlijke gedachtenis van zijn zeer bitter lijden en sterven. Zie je hoe dat bij elkaar past? Een heerlijke gedachtenis. Maar het was wel een zeer bitter lijden en sterven. En dat moeten we wel bij elkaar houden. En dat doet het formulier zo treffend. Die grote stervende liefde, dat verzoenende lijden van Gods Zoon. Ik vind het ook mooi dat het avondmaalsformulier, dat niet polemisch getoonzet is. Dat het niet zo strijdhaftig is of zo. Het verwijt niet, dat doet de catechismus wel. Althans, dat is meer, dan hoor je wat meer wapengekletter. Hè? In de catechismus, als het over het avondmaal gaat, dan zeggen ja, de Rooms-Katholieken, dat is een vervloekte afgoderij, die paaps hem is. En die Luthersen, die zitten er ook een beetje naast en zo. Maar het avondmaalsformulier, die zet zich niet af tegen katholicisme of tegen lutheranisme. Maar die laat gewoon het woord spreken. Het woord spreken. Positief getoonzet, vanuit de schrift, tonen wat het avondmaal inhoudt en wat het is. Olivianus heeft dit gemaakt, hè? Een leerling van Calvijn. En in de zijlijn heeft hij heel veel bijbelteksten erbij gezet. Dat zien we in onze bijbels niet, maar oorspronkelijk wel heel veel bijbelteksten erbij gezet. Hij wilde zo bijbels mogelijk spreken over de inhoud van dat sacrament van het avondmaal. Nou, over de indeling. Dit formulier kan je in twee delen indelen. Een leerstellig gedeelte en een liturgisch gedeelte. Het leerstellige gedeelte, dat is het begin, dat bestaat uit drie stukken. Ten eerste een stukje inzetting, een bijbelse inzetting. Vandaar dat het begint met geliefde in de Heer Jezus Christus hoort aan de woorden van inzetting van het avondmaal. En dan wordt er verwezen naar 1 Korinthe 11 en zo. En dat is de bijbelse inzetting van het avondmaal. Dan krijgen we ten tweede een stukje persoonlijke beproeving. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig, ten eerste dat wij ons tevoren recht beproeven. En dus dat hoort er ook bij. Eerst een bijbelse inzetting, dan krijg je een stuk over de persoonlijke zelfbeproeving, en vervolgens komt er een stuk over de eigenlijke bedoeling van het avondmaal. Ten andere, laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heer zijn avondmaal heeft ingezet, namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Het is dat leerstellige gedeelte bestaat uit drie stukken. Bijbels onderwijs, persoonlijke zelfbeproeving en de eigenlijke bedoeling van het avondmaal. Dan krijgen we het liturgische gedeelte. Zo even heel in het kort. Dat bestaat ook uit drie stukken. Het liturgische gedeelte dat begint bij het gebed. Opdat wij nou dit alles mogen verkrijgen, laat onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. En dan komt het gebed. Het begint met de smeking. Vervolgens krijgen we de viering zelf, de uitnodiging en de uitdeling. En dan als derde stuk, daar zien we dan ook de dankzegging, hè? Geliefde in de Heere, terwijl de Heere nu aan onze tafel onze zielen gespijzigd heeft, laat ons al te samen zijn naam met dankzegging prijzen. Dus ook dat liturgische gedeelte bestaat uit drie stukken. Smeking, viering en dankzegging. Dus het leerstellige gedeelte uit drie stukken en ook het liturgische gedeelte ook uit drie stukken. Dus het zit wat dat betreft symmetrisch, samenhangend in elkaar. Nou, dat is de indeling. Ik ga vervolgens wat zeggen over de inzetting. Tweede punt van de preek. En dan kom ik bij het eigenlijke stuk. Het begint met om het heilig avondmaal te houden. Allereerst over de naam, het heilig avondmaal. Is dat bijbels? Is dat bijbels? Hoe spreekt de Bijbel nou over het heilig avondmaal? Nou, daar heb ik eens na zitten kijken. Verschillende benamingen worden daarvoor gebruikt. In de handelingen wordt er gesproken over de breking van het brood. En dat in eenvoud en met verheuging van hart. In 1 Korinthe 10 en 11, dat zijn de enige twee hoofdstukken waar Paulus uitgebreid ingaat op de viering van het avondmaal. Daar zegt Paulus, heeft hij het over de tafel van de Heere. De tafel des Heeren. Daar zit het beeld in van dat Christus de gulle gastheer is. Hij is de gastheer. En hij nodigt tot zich bij hem aan tafel die hij wil. Om te komen en om te eten. En om aan hem te denken en om hem daarvoor te danken. Een maaltijd die door hem wordt aangericht. Met even gesproken, de Heere Jezus zelf staat op het menu. Mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Hij is de gastheer, niet een dominee, niet een kerk, ik sta daar wel, maar ik nodig niet. Een kerkraad ook niet, als je belijdenis gedaan hebt, en dat hebben er een aantal, enkele maand geleden, dan nodigt de kerkraad jou niet uit. Christus is de gastheer, hij nodigt. Een kerkraad laat toe, maar nodigt niet uit. De tafel des Heren. Wie nodigt hij dan uit, dominee? Wie? Ik hoor in het hooglied dat de Heere Jezus zegt, die bruidegom eet, vrienden, en drinkt. Vrienden. Hij nodigt zijn vrienden uit. We zullen zien dat het avondmaalsformulier ook spreekt over de gelovigen. Zijn gelovigen. Daar spreekt het over. We moeten dat goed zien. Er staat in de Bijbel, ik wil dat in liefde zeggen. Ik wil de schrift naspreken. Er staat in de Bijbel niet strijd om aan te gaan. Er staat wel strijd om in te gaan. Dat is een verschil. Strijd om aan te gaan aan de tafel. Nee, dat niet. Dat lees ik nergens. Maar wel strijd om in te gaan door de engelpoort in het Koninkrijk Gods. Weet je, als je nou belijdenis gedaan, ik denk aan de beleid, aan de nieuwe lidmaten. Ik heb jullie op mijn hart. En nou zet ik er vanmiddag geen rem op. En ik zet er vanmiddag ook niet van, nou kom maar volgende week. Ik nodig niet. Ik zet er ook geen rem op. Ik zet er wel een klem op vanmiddag, dat is wat anders. Als je nou belijdenis, dan mag je toch aan, dominee. Je moet goed onthouden. Dat er tussen de belijdenis die jij gedaan hebt, ook al is het zoveel jaar geleden, en die avondmaalstafel, daar ligt nog wat tussen. Wat dan? Tussen je belijdenis en de avondmaalsgang, daar ligt elke keer weer de zelfbeproeving tussen. Beproeft u zelf of ge in het geloof zijt. Zelfbeproeving die altijd weer nodig is tegen zelfbedrog. Het zal toch wat zijn als je aangaat en straks denkt aan te gaan. En dat de Heere tegen je zegt, wat doe je nou hier zonder bruiloftskleed? Ja, maar ik dacht dat het dat zo wel kon. En je hebt jezelf bedrogen. Een leven lang. God behoede je ervoor. Dat is de ene kant. De andere kant wil ik net zo goed benadrukken. Je hebt belijdenis gedaan. En volgende week, de meester is daar, de meester die gebiedt, de meester waar je zoveel van leert. En hij roept u, en dan kijkt hij jou aan. En dan blijf je zitten, dan blijf je zitten. En met dat je blijft zitten, dan beleid je daar eigenlijk mee, ik ken die mens niet. Dat is ook wat. Als er nou hier geen plaats voor Jezus is bij jou, denk je wel dat het straks dan een plaats bij Jezus is voor jou? Nee. De tafel des Heren, hij is de gulle gastheer. Eet, vrienden. Het wordt genoemd in enkele in de 11e avondmaal des Heren. De dood des Heren gedenken. Het lichaam en het bloed des Heren. Op de dag des Heren waar het op wordt gevierd. De drinkbeker des Heren. De maaltijd des Heren. In de reformatie, de tijd van de hervorming, had je nog wat andere benamingen. Ik ben tegengekomen de naam van nachtmaal. Het heilig nachtmaal des Heren. In de nacht waarin hij verraden werd. Ik kwam tegen bij de Engelse puriteinen het woord de disch des verbonds. De heilige verbondstafel, ja, dat zit er ook in. Hè? Het bloed van het nieuwe verbond, dat zit er ook in. Het mooiste vind ik wat McChane zegt. Die Schotse dominee McChane, hij zegt, het is een heilig feestmaal. God brengt daar een geestelijk, God biedt daar een geestelijk feestmaal aan. En daarom, volgende week wordt het avondmaal niet bediend. We zijn niet rooms, bediend. Het avondmaal wordt gevierd. Een geestelijk feestmaal. Ik denk dat dat Bijbels is. Aangericht, zegt McChane, voor Gods arme volk. Als een voorspraaksmaak van het avondmaal hierboven. Het is geen begrafenismaal, maar het is een feestmaal. Een bruiloftsfeest. Een dag van de vreugde van zijn hart. En ook de vreugde van mijn hart. Een liefdestafel. Tjoh, wat een tere woorden. En voor wie? Zegt McChane, zeg jij het nou eens. Ik kan het wel zeggen, zeg jij het nou eens. Weet je wat McChane zegt? Hij zegt een liefdestafel aangericht voor overtreders. Komma. Overtreders, komma. Die gewassen zijn in het bloed van het lam. Voor wie nog meer? Aangericht, zegt McChane, voor vijanden. Komma, vijanden die verwonderd zijn over de grote genade die hun ten deel gevallen is. Voelt u nou wat ik bedoel? Een feest. Een blijdschap in de Heer. Vandaar dat de Heer Jezus ook de lofzang gezongen heeft samen met zijn discipelen. Vandaar dat wij ook zingen aan de tafel. Een lofzang aan de tafel als we vlak willen weggaan. Een loflied. De grote genade van God. En dat voor zo'n beest als ik ben. Goede voorbereiding is nodig om een feest te laten slagen. Het wordt een fiasco. Een goede voorbereiding is nodig. Dat is bijbels. De Heer Jezus zei in Lucas, zei tegen zijn discipelen, bereid ons het paascha. Dat moest dus worden voorbereid. Het was niet alleen een opdracht, doe dit tot mijn gedachtenis om het te vieren, maar ook bereid mij het paascha. De Heer Jezus verlangde daar vurig naar. Heren, dat ik er net zo vurig naar verlang naar volgende week als u daarna verlangt. Nou, de inzetting. Ik heb iets gezegd over de naam, Heilige Avondmaal. Dan begint het geliefde in de Heere Jezus Christus. Hoort aan de woorden van de inzetting van het avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Dus het begint met het woord van God. In een preludium, in een ouverture van een muziekstuk, dan komt in de ouverture, daar komt een thema altijd sprake. Hier wil als het ware het formulier zeggen, kijk, ik wil bijbels gaan spreken. Hoort aan, het is een inzetting van Christus. We luisteren, hoort aan, daar begint het mee, hoort aan. Laten we goed luisteren naar wat de Bijbel zegt. En je moet eerst en boven alles goed weten dat het niet een uitvinding van mensen is of van kerken, maar dat het een instelling van Christus is. En daarom gebruiken wij dat ook. De kerk heeft dat niet verzonnen. Het is een instelling van de Heere Jezus Christus. En als Hij het zegt, doe dat. En ik ken zijn stem en ik volg hem. Al ga ik nog wel eens op mijn snuffert, maar ik wil hem toch volgen. Als Hij zegt, doe dat, blijf dan maar eens zitten. Ik weet dat er heel wat worstelingen kunnen zijn. Ook hier, dat is niet voorbij die tijd. De schroom, de avondmaalschroom. Ik heb het gevoeld, geproefd. Ik ben er eigenlijk nog een klein beetje blij mee ook. Maar ik wil u, niet de mijding, daar ben ik niet blij, maar wel de schroom. De schroom. Luister. Ik heb ooit eens in mijn eerste gemeente, ik weet niet of ik dat wel eens verteld heb. Ik heb ooit eens in mijn eerste gemeente een mevrouw ontmoet, die zat in Sabina, in Oud-Beijerland. Die vertelde mij eens hoe ze tot de Heere gebracht werd. En hoe haar ziel gered werd. En hoe ze toen verlangde in het avondmaal, maar dat ze ook wel eens zei, dan zal ik in de kerken. En dan ging het niet. En dan ging het niet. En dan was het zo gesloten. Dan was het zo gesloten. De Heer die had zich omvloerst met een wolk. En er was geen doorkomen aan. En dan werd het vrijdag. En dan werd het zaterdag. En dan werd het avondmaalszondag. En het was donker voor me. En ik moest naar de kerk. Maar ik zou het liefst thuis willen blijven. En ik ging naar de kerk. En ik zat er. En ik hoop de Heer mag er dan nog wat bij zitten in de preek. En dan zat er niks in de preek bij. En de nood was hoog. Stikte bijna. Hoe moet dat nou? Aangaan. Maar het is zo donker. Toen gaf de dominee op. Gekke, dat hou je, hè? Een jochie van 6, 27, dan hou je zulke lessen. Toen gaf de dominee op. Psalm 81, meen vers 4. Want dit is het bevel van de Heer der Heren aan zijn Israël. Dit is het hoge gebod. Het recht van Jacobs God dat we billijk eren. Hij zegt, en dat woord kwam met kracht hier. Toen kon ik niet meer blijven zitten. Het is geen uitvinding van mensen. Het is een instelling van Christus. En als hij roept, de meester is daar. Probeer dan maar eens te blijven zitten. De aanspraak is geliefde in de Heer Jezus Christus. Zo begint het. Dat is het uitgangspunt van het avondmaal. Geliefde in de Heere Jezus Christus. Het avondmaal spreekt er alleen over gelovigen. De gemeente wordt ook gezien als een vergadering van ware Christgelovigen. Dat zijn de geliefden in de Heere Jezus Christus die gewassen zijn in zijn bloed en geheiligd door zijn geest. Die worden als het ware wordt de gemeente aangesproken in zijn beste deel, namelijk de gelovigen. Het koren en niet het kaf. Dat zijn de geliefden in de Heer Jezus Christus. Hoort aan de woorden van de inzetting. Spits je oren goed. En dan komt er een citaat uit 1 Korinthe 11, vers 23 tot en met 29. Ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, in de nacht waarin hij verraden werd. Dat was de laatste nacht, ook de laatste maaltijd van Jezus, voordat hij stierf. De laatste nacht van zijn leven, witte donderdagavond, de nacht waarin hij verraden werd en gevangen genomen werd. Het was ook de nacht van de paasnacht, waarin alle Joden eraan dachten dat het Joodse Pascha, de bevrijding uit Egypte, werd gevierd. De uittocht uit Egypte. En de Heer Jezus heeft dat Pascha ook met zijn discipelen gevierd. Maar toen, in die nacht, heeft hij het Joodse Pascha, als het ware, niet vervangen. Dat vind ik een eng woord. Maar dat Joodse Pascha is vervuld in het christelijke avondmaal. Toen heeft de Heer het avondmaal, toen werd het laatste Joodse Pascha gevierd. En toen stelde de Heer het eerste christelijke avondmaal in. Het door God ingestelde Pascha van het Oude Testament wordt nu vervuld in het door Christus ingestelde avondmaal. Het lammetje dat normaal geslacht werd, wordt nou vervuld, vindt zijn vervulling in het lam van God dat de zonde de wereld gaat wegdragen. Namelijk op Goede Vrijdag. Nou, het is een echte instelling. De Heer heeft het gegeven als gebruik. Hij was er toen zelf bij toen hij het instelde. Tot gebruik, doet dit tot mijn gedachtenis. De Heer was er nog bij. En hij wenst dat zijn discipelen, dat ze regelmatig aan hem zouden denken. Wat zegt het formulier? Wanneer zegt de Bijbel? Zo dikwijls gij dit doet, doet dit tot mijn gedachtenis. Even streepje onder het woordje zo dikwijls. Dat gebeurde in de tijd van Handelingen. Daar vierden ze het heilig avondmaal elke dag in die begintijd. Dagelijks werd het brood gebroken in eenvoud en verheuging van hart. Later vinden we in de schrift, in Handelingen, dat het elke week werd gevierd. Namelijk op zondag. Tot zondagsavonds. Iedereen werd het gevierd op de dag des Heren, één keer in de week. Nou, ik weet dat Calvijn bijvoorbeeld, die was er een hele felle voorstander van. Hij zegt, zo dikwijls staat er in de schrift en niet zo zeldzaam. Dus hij was er heel erg voor dat het minstens één keer in de week in de kerk werd voorgesteld, de heiligavond van gehouden werd. Maar goed, dat mocht niet van de Raad van Genève. Dat mocht niet. Nou, toen werd het één keer in de maand gevierd. En dat vonden ze nog een beetje te veel. En toen op een gegeven moment hebben ze het maar één keer in de drie maanden laten doorgaan. Weet je wat Calvijn zegt? Ik vind het zo prachtig. Hij zegt, ik vind het een list van de Satan. De Satan heeft, ik zal hem citeren, de Satan heeft er de hand in gehad in de praktijk van het kleine aantal vieringen. Ja, dat vind ik iets van de Satan. De Heer Jezus zei zo dikwijls, denk dan aan mij. En weet je wat de duivel wil? Zo weinig mogelijk. Dan kan ik zo weinig mogelijk aan hem denken. Wat dat betreft is vier keer in een jaar ook in de Maranatenkerk niet veel. Niet veel. Met uw Henry vierde het één keer in de maand. Vierde het één keer in de maand. Hoe meer de geest gaat werken, in tijden van opwekking ging men ook het avondmaal weer vaker vieren. Heel apart om dat te zien. Zo weinig mogelijk, dat is een smaad voor de hemelse gastheer. Ja. Nou, de aanleiding voor de instelling van het avondmaal is natuurlijk dat Pesach vieren, hè, dat Pascha vieren. Dat de Heer Jezus op dat moment ook deed. Wat voor brood heeft Jezus gebruikt? Nou, gewoon matzes, het ongezuurde brood. Dat gebruikt hij. En dan vierden ze, dat doen ze trouwens nog bij de Joden, dat deed de Heer Jezus in die tijd ook al, hadden ze vier bekers. Vier bekers met wijn. En dan nipten ze uit. Dan nipten ze uit de vier bekers. bij de paaschamaaltijd, de sedermaaltijd. Twee bekers voor de maaltijd en twee bekers na de maaltijd. Die vier bekers, beste mensen, dat doen ze natuurlijk niet voor niets. Dat deden ze om dan te herinneren aan de belofte die God gaf in Exodus 6. Ik zal het voorlezen, Exodus 6 vers 5. Daar zegt de Heere tegen Israël, Exodus 6 vers 5. Ik ben de Heere en ik zal jullie daar uitleiden van onder de lasten der Egyptenaren. Ik zal u redden uit hun dienstbaarheid en ik zal u verlossen door een uitgestrekte arm en door grote gerichten. En ik zal u tot mijn volk aannemen. Hoort u vier werkwoorden? Ik zal u uitleiden, ik zal u redden, ik zal u verlossen en ik zal u tot mijn volk aannemen. Prachtig, vier bekers, vier beloften die God gaf. Redden, verlossen, uitleiden en aannemen. Dat is volgende week ook zo. Wat een heerlijke woorden. Nou, dan vond de broodbreking plaats en toen bij die derde beker, net na de maaltijd, na de broodbreking, die derde beker, die werd genoemd de beker der verlossing, de beker der dankzegging, de beker der zegening. Dat is de beker waarvan Psalm 116 zingt. Ik zal bij de kelk des heils, der verlossing, zijn naam vermelden. En bij die beker, zegt de Heer Jezus, als je die nou drinkt, doe dat tot mijn gedachtenis. En zo is het avondmaal ingesteld, op die eerste keer. En nou voelt u wel aan, gemeente, hoe treffende overeenkomsten zijn tussen dat oud-testamentische Pascha en het nieuw-testamentische avondmaal. We hebben gelezen in Exodus 12, dat treffende hoofdstuk, dat dat lam centraal staat. Dat lam. Dat lam dat aan de ene kant geofferd werd en het vlees van het lam dat werd gegeten. Het bloed van het lam werd gestreken aan de dorpels. De bovendorpel en de zijdorpels. Het lam, het onschuldige lam, moest zijn bloed laten vloeien. Het werd geofferd, geslacht en aan de andere kant ook gegeten als een maaltijd. Ook ons Pascha is geslacht, Jezus Christus. En hij werd als een offer geslacht. En voor ons de maaltijd. Een gaaf lam. Geslacht tussen twee avonden. Dat wil zeggen om 3:00 middags. Dat letterlijk vervuld. Geen been zal gebroken worden. Eén keer is dat bloed aangebracht. Dat is maar één keer gebeurd op die deuren van de huisjes in de provincie Goos in het land Egypte. Dat is maar één keer gebeurd. En later moest dat worden herinnert, maar niet meer worden herhaald. Er is maar één keer bloed gevloeid. En later, tot op de dag van volgende week zondag, wordt dat wel herinnerd, maar het wordt niet meer herhaald. Je snapt dat dat bloed van het lam centraal staat. Ik leef door zijn dood. Ik ben gered door zijn bloed. Omdat hij geslacht werd, ben ik gered. En omdat hij zijn bloed gaf, mag ik vrede met God genieten. Ik mag leven op kosten, maar ook ten koste van dat lam. Dat staat centraal. Dat is het middelpunt. Het bloed van het lam, dat is belangrijk tot Pascha. Dan gaat de verderfengel voorbij. Hoe kan ik nou weten dat ik behouden ben van het oordeel van God wat komt? Hoe kan ik nou weten dat de toorn van God mij straks niet zal treffen? Weet je wat er dan nodig is, gemeente? Dan is er nodig dat dat bloed van het lam aan de deurpost van je hart gestreken wordt. Dat is nodig. Dan moet er wat gebeuren met u en met mij. Ja. Wat gebeuren? Wat moet er dan gebeuren? Het is toch allemaal al gebeurd? Ja. Maar dan moet het wel bij gebracht worden. Je moet wel schuilen achter dat bloed. Het lam is geslacht. Maar het bloed moet wel worden toegepast aan ons hart. Is dat bloed op de deurposten van je hart? Is dat er? Is dat er? Blijde schattergezanten. Ja, iedereen eigenlijk. Maar ik heb aan jullie zitten denken. Bijzonder. God geeft jullie volgende week een rijke en overweldigende zegen. Ik heb van jullie een boek gehad. Een boek van dominee G. Boer. Passie voor het evangelie. Nou, ik ben erin gaan lezen. Geweldig. Indrukwekkend. En dan schrijft dominee G. Boer, hè, die voorzitter van de bond. De bond. Dan schrijft hij in dat boek van hoe hij nou tot... hoe hij nou verzoend werd met God. In de Tweede Wereldoorlog. Die onder bombardement zat. En eigenlijk moest sterven. Oog in oog met God. En het kon niet. Hij zei, daar heb ik God in de ogen gezien. En daar kwam Christus over. Toen ik verloren ging. Toen was hij mijn behoudenis. En dan schrijft hij later. Dat wil ik eigenlijk zeggen. Dat wil ik zeggen tegen u allemaal. Dan schrijft hij later. Ik dank God. Dat hij mij bewaard heeft voor een geloof zonder wedergeboorte. Ik dank God dat hij mij bewaard heeft voor een geloof in de Heer Jezus. Zonder het wederbarende werk van de geest. Ik zeg het nou een beetje ouderwets. Maar ik weet wel heel goed wat hij bedoelt. Een geloof zonder de werking van Gods geest in je hart. Vernieuwend, zonder een vernieuwing van je hart. Dan is een geloof dat niet van God is. En daar, daar heeft God hem voor bewaard. Het avondmaal is volgende week voor, niet voor die hooggelovigen hoor. Nee, dan heb ik het weer verkeerd gezegd vandaag. Het is voor gelovigen die wederom geboren zijn. Maar dat kunnen ook hele zwak gelovigen zijn. Maar ze kennen zijn stem en ze willen hem volgen. Het zijn schapen die de herder kennen, die de herder volgen. Ze zijn geroepen, ze zijn achter hem aangekomen. Hadden ze dan veel kennis, die discipelen, die eerste avond, maar hadden ze... Ze hadden helemaal niet veel kennis. Ze hadden de Heer al 3 jaar gevolgd. En ze snapten er nog niks van. En de Heer Jezus had het herhaalde malen gezegd, nog ga ik lijden, ga ik mijn leven geven als een rantsoen voor velen. En ze snapten er niks, nauwelijks van. En dan zegt de Heer, nou ga ik het nog een keer uitbeelden voor jullie. Zie dat brood. En zoals dat brood nou gebroken wordt, zo zal mijn lichaam gebroken worden voor jullie. De Heer beeldt het uit in die handeling en hij verklaart het ook nog tot een verzoening voor jullie zonden. En ze snapten het nog niet. Het moest pas Pinksteren worden voordat ze er enig zicht op kregen. En vlak voor dat avondmaal hebben ze nog ruzie met elkaar zitten maken. Tjo, wat herkenbaar. Niemand wilde de minste zijn om elkaars voeten te wassen. En vlak na het avondmaal nog zijn ze allemaal weggevlucht van Jezus. Dat een uur tussen. Ik ben net aan het avondmaal geweest. En een uur later erger je aan Jezus. En een uur later vlucht je van hem vandaan. En een uur later sta je daar te beweren. Ik ken hem niet. En die discipelen die zitten aan. Snap u het? Nou, de discipelen snap ik wel, maar de genade van God, dat snap ik niet. Dat is zo groot. Nou, dat zijn nou die gelovigen. Zo zwak in zichzelf. Maar toch. En daar worstel ik nou mee, hè. Ik hoop dat u begrijpt wat ik wil zeggen. Daar worstel ik. Maar toch, Petrus. Heb hem nou lief. Heb hem nou lief. Natuurlijk heb ik hem lief. Petrus, je hebt belijdenis gedaan. Je hebt me gevolgd. Je hebt gezegd, ik ga met hem in de dood. Je hebt me verloochend. Je hebt geweend. En nou lief. En dan komen de tranen. Tranen. Ja. Ik hou van hem. Avondmaalgangers. Blijde lidmaten. Zit alweer een paar weken tussen. Hem nou lief. Niet te hard roepen, natuurlijk heb ik hem lief. Niet te hard roepen. Dan ken je de verdorvenheid van je hart nog maar nauwelijks. Maar, Heer Jezus, ik hou van u. En ik ga elke keer weer, moet ik op mijn knietjes en moet ik zeggen, oh God, ik heb er weer niks van. En toch heb ik geen spijt ervan dat ik ja tegen u gezegd heb. Ik zou u toch niet meer kunnen missen en ook niet meer willen missen. Heer, u bent mijn doel geworden. Nou, doe dat dan volgende week tot zijn gedachtenis. Ja, zulke mensen mogen aan. Zonder Judas, hoor, dat geloof ik nou zelf. Kan het niet hard maken, nou niet helemaal hard maken, niet 100% bewijzen. Maar dat avondmaal, bij Pascha was Judas erbij, maar bij dat avondmaal was Judas er volgens mij En ik sta er niet alleen in. Volgens mij was Judas daar niet bij. Ongelovigen niet. Maar niet alleen die Petrussen en die Johannessen, maar ook die Nathanaëls, die het allemaal, en die Thomassen, die zaten er ook aan. Die het zo graag wilden geloven, maar bij tijden niet konden geloven. Dringt allen daaruit. De beker der verlossing. Nou gemeente, we gaan de volgende keer verder. Ik heb iets laten zien van het verleden. Hoe het nou in het Pascha, in het Oude Testament werd gevierd. En ik heb de lijn doorgetrokken naar het lammetje. Naar het lam van God, de Heer Jezus. Het avondmaal in het heden, tot op de dag van vandaag. En we zien uit naar de toekomst, naar de bruiloft van het lam. Nu hebben we nog de foto van hem. Brood en wijn. En achter die brood, het bad brood en de wijn, zie ik als het ware het schilderij van Jezus. Zijn aangezicht. Maar het is een foto. Het is een schilderij, het is een foto. Een tekening. Een tekening met een betekenis. Maar straks op de bruiloft van het lam, heb ik de foto niet meer nodig. Dan zal die er zelf zijn. En wat zal dat zalig zijn. Amen.